Kot is een bouwkundig bouwmeester, of een kundig bouwmeester, als we dat zo mogen zeggen. En de Bijbel leert ons dat al van voor de grondlegging van de wereld, dat God een plan had. En voordat hemel en aarde waren geschapen, was God al na aan het denken over de dingen die hij zou doen. En had hij al een idee hoe hij dat plan zou gaan uitvoeren. En als we dan natuurlijk in de Bijbel beginnen te lezen met de schepping en de mens en de zonde. En hoe dan de wereld zich verder ontwikkelt. Als we zien welke profetieën er gegeven worden, die allemaal vooruitblikken zijn naar de Christus die zou komen. Als we denken aan Genesis, als we denken aan de persoon van Abraham. Ik weet niet of een van de broeders nog de drie beloften weet die aan Abraham zijn gegeven. Zeg ze maar.
Dat zijn nakomelingen zal zijn als de zand van de sterren van de hemel.
Ja.
Dat zij het beloofde land zullen krijgen en land vleunen van woning en melk. Dat een nakomeling de hele wereld zou hebben.
Ja, dus in zijn taal zouden alle mensen gezegend zijn. Goed. En als we dat lezen natuurlijk in Genesis, dan heeft dat allemaal te maken met dat plan wat God had vooropgesteld. Met wat hij aan het ontwikkelen is. Als we dan verder gaan zien hoe het volk van Israël een koninkrijk wordt en hoe uit het volk van Israël dan die Messias voorkomt. Als we dan ook weer gaan lezen in de profeten hoe ook weer blikken vooruit worden geworpen en wordt gezegd van hoe het zal zijn in de dagen dat die Messias zal komen, wat er zich allemaal gaat plaatsvinden, dan is het heel mooi om te zien en eigenlijk ook niet verwonderlijk dat wanneer de Messias in de wereld komt, dat al die profetieën één voor één worden vervuld en dat alles wat gezegd is geweest ook uitkomt zoals het gezegd is geweest. En ik wil vandaag beginnen met iets en we gaan eerst in Marcus hoofdstuk 16 lezen. Want natuurlijk in de enkele jaren dat Jezus zijn bediening heeft uitgevoerd, dat hij zijn discipelen heeft getraind, dat hij bezig is geweest, zoals we ook afgelopen zondag hebben gezien, dat Jezus keek naar de mensen en hij zag dat ze waren als schapen die geen herder hadden, dat hij begaan was, dat hij met compassie werd bewogen en dat hij toen we zagen met de spijziging van de 5000, dat het zich niet zozeer te doen was om het ten eerste om het genezen van de zieken en ook niet om het voeden van dat lichaam, maar om het leren van de mensen en om het dichter brengen van de mens bij God. En natuurlijk, Jezus heeft daarvoor ook zijn leven gegeven. Want we hebben zondag ook even gezegd, er is geen groter wonder, geen groter geschenk dat je kunt krijgen van God dan de vergeving van zonden. En in Marcus hoofdstuk 16, dat zien we dan ook in vers 9. Toen Jezus des morgens vroeg de eerste dag van de week opgestaan was, verscheen hij eerst aan Maria van Magdala, van wie hij 7 boze geesten uitgedreven had. Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij hem geweest waren, die treurden en weenden. En dan kunt u inbeelden, Jezus is al die jaren dat hij met hen was een steun en toeverlaat geweest. Zij kwamen steeds tot hen. Het was niet altijd gemakkelijk, het was niet altijd fijn. Soms was het ook heel moeilijk wat ze moesten doen, of welke lessen ze ook moesten leren. Maar Jezus was wel de persoon bij wie ze altijd terecht konden. En die was er nu niet meer. Hij was gekruisigd zelfs. Hij was zelfs van hen weggerukt op een moment, ja, misschien dat ze hem ook het meest nodig hadden. En ze treurden en ze weenden. En bepaalde mensen zijn door God uitverkoren om Jezus te zien als opgestane Heer. Dat is niet aan iedereen gegeven. Het zijn maar bepaalde mensen. En hier zien we dat Maria van Magdala een van die personen was aan wie Jezus was verschenen. En zij gaat vertellen aan de apostelen die nog aan het treuren en het wenen zijn. En wat gebeurt er in vers 11? Toen zij hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Er was nog ongeloof in hun hart. Maar, vers 12, daarna verscheen Jezus in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten, en ook die geloofden zij niet. Daarna verscheen hij aan de 11 zelf, terwijl zij aanlagen. En hij verweet hun een ongeloof en hardheid van hart, omdat zij niet geloofden die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewekt was. Dus, dat is misschien ook een boodschap voor ons en voor de mensen vandaag de dag. Er is een van de best gedocumenteerde feiten uit de geschiedenis, is de opstanding van Jezus. Wat je ook maar weet over de geschiedenis, als je de geschiedenisboeken openslaat, een van de betrouwbaarste en best gedocumenteerde dingen is de opstanding van Jezus. En er zijn andere dingen waar we veel minder van weten, waar we veel meer geloof aan hechten, of waar de mens veel meer geloof aan hecht, dan een Jezus die uit de dood is opgestaan. Omdat het natuurlijk te verwonderlijk is in hun oren. Maar Jezus hier verwijt zijn eigen discipelen ook op het eerste ogenblik, omdat ze het niet geloofden. Hij verwijt hun ongeloof en hardheid van hart. Want er waren er die het gezien hadden, maar zij hadden het niet gezien en daarom geloofden ze het niet. Maar hij verschijnt dus ook aan hen en zij hebben het ook gezien. En dat is het begin van iets heel moois. Want het plan dat God van voor de grondlegging der wereld had, was niet alleen om zijn gemeente op te richten, maar ook om die gemeente te stichten, te vormen, om die gemeente, om het fundament te zijn van die gemeente door Jezus Christus. En natuurlijk, die gemeente die gaat er niet zomaar komen. Wat zegt Jezus tegen zijn apostelen? In vers 15, gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Dat is het evangelie wat zij moesten vertellen. Namelijk, geloof in het evangelie van Jezus en laat u dopen. En als jij dat doet, dan is het gevolg daarvan dat jij behouden zult worden. Dat is echt niet moeilijk om te begrijpen, daar hoef je geen professor van te zijn. Heel simpel. Maar wie niet gelooft in Jezus, die zal veroordeeld worden. Wat we doorheen de Bijbel ook zien, is dat bij God is geen aanzien des persoons. Dus het maakt niet uit hoe rijk je bent, hoe mooi je bent, of hoe lelijk, hoe klein of hoe groot, of als je nu veel vrienden hebt of weinig vrienden, als je nu een groot huis hebt of een klein huis hebt, een grote tv of een kleine tv waar je mee aan moet waaien of die je nog op de knop moet aanzetten, voor God maakt dat allemaal niet uit. Er is geen aanzien des persoons. God zegt, dit is mijn evangelie, dit is mijn zoon, hem heb ik in de wereld gezonden, en wie gelooft en zich laat dopen, die gaat behouden worden. Maar het maakt niet uit wie je bent. Die persoon, dat zijn twee elementen aan dat verhaal, twee dingen. Enerzijds, je gaat nooit niet je weg tot God kunnen kopen of vleien of wat dan ook, door wat je hebt of wie je bent. Nee, als je het evangelie gelooft, dan zult je behouden worden. Dat is één element. Ander element is, het maakt ook niet uit wie je bent geweest. Hoe groot uw zonden zijn geweest. Hoe verderfelijk het leven is geweest dat jij hebt geleefd. Bij God is geen aanzien des persoons. Dat betekent ook, hij zal u accepteren als jij dat evangelie gelooft. En u laat dopen. Dan zal hij u behouden. Maar het maakt niet uit wie je bent, als je het niet wilt geloven, een tijdje reeds veroordeeld, zoals het evangelie ook zegt in Johannes. Maar, wat staat er dan in vers 17 als tekenen? Zullen deze dingen de gelovigen volgen? Dus zij die geloven, zij die deel worden van het lichaam van Christus, de tekenen zullen hen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij handen leggen en zij zullen genezen worden. De Heer Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Heer medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. Als we in het boek van Handelingen gaan lezen, dan zien we deze dingen zich ontwikkelen. In het boek van Handelingen, daar leren wij enkele heel waardevolle lessen die we niet zouden leren als we slechts gewoon de evangelie lezen, of als we de brieven van de apostelen en de profeten lezen, dan zouden we niet kunnen, ten volle kunnen begrijpen wat dit nu allemaal precies betekent. We zouden hier en daar wel kleine hinten zien, maar hoe dit zich ontwikkelt, dat zien we in het boek van Handelingen. En enkel in het boek van Handelingen. Dat is eigenlijk het boek dat de Bijbel samenhoudt. Dat de Bijbel een vorm geeft. En hoe dat plan van God zich gaat ontwikkelen, dat zie je volledig in het boek van Handelingen. Dus daar wil ik ook wat tijd in gaan spenderen. En meer nog, als veel mensen zullen komen naar Marcus hoofdstuk 16, vers 17, en over die tekenen, en over die nieuwe tongen, en de boze geesten uitdrijven, en als iets dodelijks drinken, het zal er niet schaden. Vandaag de dag zijn er veel mensen die deze woorden pakken en misbruiken om een evangelie te prediken dat geen evangelie is. Om een evangelie te prediken, mensen te misleiden. En het doet hen geen goed, in tegendeel. Galaten 1 zegt zelfs dat zij vervloekt zijn als zij zo dingen doen. En waarom doet men dat? Meestal niet uit slechte intenties. Ik heb ook wel mensen die echt met verkeerde dingen bezig zijn. Maar vaak ook vooral uit onkunde. Omdat er gewoon een gebrekkige kennis is van het woord van God. En omdat men waarschijnlijk ook Handelingen niet goed heeft gelezen. En Jezus, nadat hij dus die opdracht heeft gegeven aan zijn apostelen, dan moet het plan zich natuurlijk nog gaan uitwerken, gaan vervullen. Want hij heeft natuurlijk zijn deel gedaan. Nu was het aan zijn apostelen om hun deel te doen en om in de wereld te gaan en om discipelen te maken. En om die discipelen te leren. En om die discipelen te helpen om alles te onderhouden wat Jezus heeft geleerd en heeft gepredikt. En wat doen zij? Zij gaan heen. En zij prediken overal. En wat doet God? Terwijl zij aan het prediken zijn, bevestigt God hun woorden door de tekenen die erop volgden. Dus zij predikten niet alleen. Zij bevestigden ook hun prediking met tekenen en wonderen. En dat was God die met hen aan het meewerken was. Die hen aan het bevestigen was dat hun woorden woorden van God waren. Denk aan Nicodemus, wat hij zei tegen Jezus. Gij moet wel van God komen. Want niemand kan die tekenen doen die gij doet, tenzij hij door God gezonden is. En dat geldt ook voor de apostelen. Maar laten we eens naar Handelingen gaan. Raf, wil jij misschien lezen van 1 tot en met 6? Handelingen hoofdstuk 1, sorry. Van 1 tot en met 6.
Mijn eerste boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren, tot de dag dat hij werd opgenomen, nadat hij aan de apostelen die hij had uitgekozen, door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven. En nu hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. En terwijl hij met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet veel dagen na deze. Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heren, herstelt gij in deze tijd het koningschap van voor Israël?
Oké. Dus Theophilus is de persoon aan wie deze brief wordt geschreven. En Lucas is degene die de brief heeft geschreven. En we zullen ook later zien dat Lucas, als hij samen met Paulus meereist, dat hij ook zichzelf betrekt in de dialoog. Maar zijn eerste boek, zegt hij, heeft hij geschreven over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En dat is natuurlijk het evangelie van Lucas. En hij heeft als geneesheer geprobeerd om alles zorgvuldig na te gaan en om dat dan op te schrijven. En in dit geval schrijft hij zijn brief aan Theophilus. En door Theophilus kunnen wij ook daarover lezen. En hij zegt, zijn eerste brief gaat tot op de dag dat Jezus werd opgenomen, nadat hij aan de apostel die hij had uitgekozen en door de Heilige Geest zijn bevelen had gegeven, en aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekenen levend had vertoond, 40 dagen lang, hun verschijnende. Dus Jezus ook niet, zoals soms gebeurt, ergens in een grot, dat Maria zou verschenen zijn en oei, het was ene keer en daarna niet meer. Jezus was opgewekt uit de dood. En 40 dagen lang heeft Jezus zich laten zien aan zijn apostelen en ook nog anderen. Zoals we in Korintiërs zien, al wel meer dan 500 broeders, heeft Jezus zich geopenbaard na zijn dood en zijn opstanding. En Jezus ook in die tijd, in die 40 dagen, sprak tot hen over het koninkrijk van God. Want wat profeteerde Daniel? Dat beeld van Nebukadnezar, en dat vierde koninkrijk, als we ons dat nog herinneren, zou God een eeuwig koninkrijk oprichten. En natuurlijk, de discipelen, wat verkondigden zij vanaf het begin? In Marcus hoofdstuk 1, bekeer u, wat zei Jezus, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Of het koninkrijk van God, waar Marcus over spreekt, en Matthäus spreekt over het koninkrijk der hemelen. Dat is hetzelfde. En Jezus ook na zijn opstanding spreekt tot de discipel over het koninkrijk van God. En hij zit daar met hen aan tafel. En hij verbiedt hen om Jeruzalem te verlaten, zoals vers 4 zegt. Maar zij moesten nog ergens op blijven wachten, op de belofte van de Vader. Hij zegt, ik heb u daarover gesproken. Zij zouden de Heilige Geest ontvangen. Want op dat moment, in Johannes lees je dat, hoofdstuk 15, 16, 14 ook, dat zij op dat moment konden zij nog niet alles verdragen. Zij konden nog niet alles bevatten. En het is de Geest, de Heilige Geest, die nadat Jezus zou zijn heen gegaan, die bij hen zou komen en die hen alles in herinnering zou brengen wat hij enerzijds geleerd had, en ook de dingen die Jezus nog niet geleerd had, wat ze op dat moment niet konden dragen, zou de Geest hen openbaren met tijd en met stond. En op die belofte moesten zij wachten. En waar koppelt Jezus dat aan? In vers 5. Johannes doopte met water, maar jij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Dus zij zouden met de Heilige Geest gedoopt worden. En dat is een zinsnede, wat je vandaag ook nogal eens tegenkomt. Mensen vragen nu soms, zet je dan niet gedoopt met de Heilige Geest? Als je zegt, ja, ik geloof in een doop door onderdompeling tot vergeving van zonde. Ja, maar waarom zet je dan niet gedoopt met de Heilige Geest? En een terechte vraag. Een vraag waar het boek van Handelingen ons een heel duidelijk antwoord op geeft. En misschien vandaag niet, maar in de komende lessen en de komende hoofdstukken gaan we dat wel tegenkomen. En het is een heel interessante vraag, waar ook wel een antwoord op is. Maar zij moesten wachten op die belofte, op die doop met de Heilige Geest waar Johannes over sprak, wat Jezus hem beloofd had, daarop moesten zij wachten in Jeruzalem. En wanneer zou dat over hen komen? Het was niet iets dat ze zouden zeggen, ah, nu gaan we het opzoeken, of nu gaan we het zelf bewerken, of nu gaan we het doen. Zij moesten daarop wachten en het zou over hen komen. En wat vragen zij dan? In vers 6, ze vragen aan Jezus, en maar Jezus, is het in deze tijd dat gij het koningschap voor Israël gaat herstellen? Wat ons wel doet vermoeden dat hun besef op dit moment nog niet heel juist was, dat zij eigenlijk nog niet zo heel goed konden bevatten wat ze nu precies mochten verwachten. Want het volk zelf, wat hebben we zondag gezien? Jezus vlucht op een gegeven moment weg, omdat hij had bang dat ze hem met geweld zouden meenemen om hem een koning te maken. Zo populair was hij. Omdat hij natuurlijk alle zieken en lammen en alle blinden genas. En dat hij daar ook nog eens mensen eten gaf bij momenten. Hij was zo populair. En ze wilden hem koning maken. En hier lijkt het er dan toch ook op dat de discipelen zelf ook nog het beeld hadden van Jezus. Gaat jij het koningschap voor Israël, gaat jij dat nu herstellen? Dat Israël terug een volk wordt, een natie onder een koning, zonder onderdrukker, zonder bezetter. Wat is het antwoord? Michael, wat jij lezen van 7 tot 11?
Hij zeide tot hen, het is niet uw zaak te tijden of gelegenheden te weten,
waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. 8. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. 9. En nadat hij dit gesproken had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. 10. En toen zij naar de hemel staren, terwijl hij hen voer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen. 11. Die ook zeiden, Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij hem ten hemel hebt zien varen.
Oké. Dus zij stellen zich de vraag, en wie is het voorwerp van hoofdstuk 1? Wel, in vers 2 hebben we gezien, hij heeft zich aan de apostelen vertoond, en vers 4 zagen wij dat met hen aan tafel. En nu vragen zij, wanneer gaat gij dat koningschap herstellen? Is dat in deze tijd? En wat is het antwoord van Jezus? Wel, het is niet uw zaak de tijden, vers 7, of de gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Jezus zegt niet positief of negatief, hij zegt gewoon, zij moet u daar nu niet mee bezighouden. Dat is niet waar zij nu uw gedachten mee moet vullen. Wat ze wel naar uit moesten kijken, was wat Jezus zegt in vers 8, gij zult kracht ontvangen. En wat zou... Wanneer zou die kracht komen? Als de Heilige Geest over u komt. Weer, niet iets wat zij zelf bewerkte, het kwam over hen. En wat was het gevolg daarvan? Jij zult mijn getuige zijn. Waar? Te Jeruzalem, geheel Judea en Samaria. Maar daar stopt het niet, niet alleen in Israël. En tot het uiterste van de aarde. Daarom zouden zij gedoopt worden met de Geest. Daarom zouden zij kracht ontvangen van die Heilige Geest om getuige te zijn. Maar wat is een getuige? Een getuige is iemand die iets gezien heeft met zijn eigen ogen. Als je soms een accident hebt gehad, wat moet je daarbij invullen? Zijn er getuigen? En sommige mensen die zeggen dan wel eens, ik heb iets gezien wat ik niet gezien heb. Ik was er niet bij, maar ik ga toch zeggen dat ik erbij was. Nee, dat zijn valse getuigen. Hier zijn getuigen die gezien hebben, gehoord hebben en samen met Jezus geleefd hebben, niet alleen tijdens zijn leven op aarde, ook in die 40 dagen nadat hij gestorven is en opgewekt is en aan hen verscheen. Die mensen, daar zegt Jezus van, ga predik het evangelie, zij moet mijn getuigen zijn. Zij moeten mensen iets gaan vertellen en jij kunt het vertellen, want jij hebt mij gekend. Er is niemand... Zoals de 12, er was niemand, en natuurlijk Judas was op dit moment, was hij op dit moment, dat weet ik niet heel precies, maar het zal toch in die tijd geweest zijn, dat hij al zichzelf van het leven had beroofd. Maar zij waren de getuigen, die het gezien hebben, die geleefd hebben met Jezus. En na, in vers 9, nadat Jezus die woorden gesproken had, werd hij opgenomen. En zij zagen dat, ook dat hebben zij gezien. Zij zagen dat een wolk Jezus onttrok aan hun ogen. We kunnen ons dat misschien proberen voor te stellen. Ik denk dat het iets ook wel indrukwekkends moet geweest zijn. Want je hebt daar natuurlijk een verheerlijkte Jezus, een opgestane Jezus met een verheerlijk lichaam. En een wolk die dan Jezus in één keer van hun ogen wegtrekt. En wat zeggen die, zij staren naar de hemel, dus ze zijn dan ook nog eens naar boven aan het kijken. Dat, ik weet niet hoe ik me dat moet voorstellen, of dat dan zo in een flits gaat, of dat staat er niet bij. Maar in elk geval, ze kijken naar de hemel, en er staat dan terwijl hij heen en voer. Dus ja, een flits zal het dan al niet geweest zijn, het zal dan iets wat geleidelijk aan is geweest. En er stonden twee mannen in witte klederen bij de apostelen, en wat zegt die? Galileese mannen, wat ook weer ons een hint geeft, tot wie is het voorwerp van hoofdstuk 1? Die Galileese mannen, die apostelen. En wat zegt die Galileese mannen, die twee engelen die daar staan? Wat staat gij daar en ziet gij op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als jij hem ten hemel hebt zien varen. Zo per Thessalonicense, 1 Thessalonicense hoofdstuk 5, 4 of 5, meen ik ons ook een beeld geeft dat Jezus terugkomt op de wolken, de gelovigen dan tot zich neemt, en dan uiteindelijk is het eindoordeel daar. Maar op dezelfde wijze als zij dat gezien hebben, zo zal Jezus ook terugkomen. Graf, wat jij lezen van vers 12 tot en met vers 15?
Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatreis daar vandaan. En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed met enige vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broeders. En in die dagen stond Petrus op onder de broeders, en er was een groep van ongeveer 120 personen bijeen, en hij sprak.
Tot. Dus zij keren terug naar Jeruzalem, van die berg waar dat had plaatsgevonden, de Olijfberg, en die is dicht bij Jeruzalem, een sabbatreis daar vandaan, dus die berg die kun je zien vanuit de stad, die ligt daar een paar kilometer denk ik, weet niet precies de afstand, maar was dus niet ver. Een sabbatreis, wat ook laat zien, ze mochten niet ver reizen op de sabbat. En ze komen terug in de stad. En ze gaan naar de bovenzaal waar zij dus verbleven. En wie zijn daar? De apostelen zijn daar. Maar ze zijn niet alleen daar. Want vers 14 zegt ons, deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed. Met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Het is ook merkwaardig, de broeders van Jezus, als je in de evangelie gaat lezen, daar wordt over gezegd dat zij niet in hem geloofden. Dat zij hem zelf wakko-wakko noemden. En nu zien we, nadat hij is opgestaan, dat zij wel gelovig zijn geworden. Dat zij zich wel hebben aangesloten. En samen met de moeder en samen met de andere apostelen. En we gaan de broeder van de Heer ook nog tegenkomen. Maar in elk geval, zij zijn er wel bij. En in die dagen staat Petrus op. En we weten ook wat tegen Petrus was gezegd. Ik weet niet, Michael, als jij dat weet, Raf, jij zou dat moeten weten. Wat zou hem gegeven worden?
Ja, de sleutels van het koninkrijk.
Sleutels van het koninkrijk. Petrus zou iets kunnen opendoen en zou iets kunnen sluiten. En Matthäus kan je dat lezen. En dus het is niet onlogisch dat we zien dat Petrus niet als een paus opwerpt, maar wel als een vooraanstaand iemand onder de apostelen die de leiding neemt, die het woord neemt. En hij richt zich tot de broeders. En er waren ongeveer 120 personen daar bijeen. Ik weet niet of dat al in die bovenzaal was of daarbuiten of waar ze ook waren, waar ze waren samen. En Petrus spreekt iets. En waar spreekt hij over? En denk dan wat ik juist gezegd heb. God had een plan. Want voordat de wereld begon, had hij een plan. En hij heeft dingen gezegd vanaf het begin van de schepping. Doorheen de tijd heeft hij hinten gegeven naar wat zou gaan komen. En kijk eens wat Petrus, als iemand die de mensen moet gaan uitleggen wat er zich nu allemaal aan het ontwikkelen is, wat er aan het gebeuren is, en die zelf ook nog niet altijd alles, maar de geest zal hem dat ingeven, de geest zal hem dat helpen doen verstaan. Kijk eens wat hij zegt, en Michael, wil jij even lezen, vanaf vers 16,
mannen,
tot en met vers 22.
16. Mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan, dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft, aangaande Judas, die de gids is geweest van hem, die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Deze nu heeft een stuk grond verkregen voor het loon zijner ongerechtigheid. En voorover gestort is hij midden opengereten en al zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. 19. en het is bekend geworden aan allen die te Jeruzalem wonen, zodat dat stuk land in hun eigen taal Akeldama, dat wil zeggen bloedgrond, heet. 20. Want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn plaats worden woest en er zijn niemand die erop woont. En een ander nemen het opzicht dat hij had. Er moet dan van de mannen die zich bij ons hebben aangesloten, in al de tijd dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is, te beginnen met de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen, één van hen moet ons getuige worden van zijn opstanding.
Oké, tot hier. Dus Petrus neemt het woord en richt zich tot die 120 discipelen die daar in Jeruzalem zijn. En zijn er dan ook eigenlijk, als je bekijkt hoeveel mensen Jezus heeft bereikt in zijn leven, zijn er dat er eigenlijk maar weinig die daar in Jeruzalem samen waren. Maar ik denk niet dat het bedoeling was dat alle discipelen van Jezus die discipel zijn geworden in hun leven terwijl hij er nog was, dat die allemaal daar waren. Het waren maar enkelingen die een opdracht hebben gekregen van Jezus met een specifiek doel om het evangelie te verkondigen. En wat zegt Petrus in vers 16? Mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan. En hoe weet hij dat? Wel, het is de geest van God die hem dat openbaart. En dat is weer die flip die David, op het moment dat David die woorden sprak, David die wist niet waar hij over aan het spreken was. David sprak woorden in zijn tijd, in zijn verstand, maar hij wist niet wat er zou gaan komen, maar God wel. Want God was bezig met zijn plan te ontwikkelen. En wat sprak David? Wel, over Judas, die de gids is geweest van hen die Jezus gevangen namen. Want hij werd tot ons getal gerekend en had aandeel aan deze bediening gekregen. Dat is ook niet niks natuurlijk wat Judas gedaan had. Hij heeft met Jezus geleefd, hij heeft Jezus gekend. Hij wist dat Jezus de harten kon doorgronden. Hij wist dat Jezus zag wat er zich afspeelde in zijn hart. En toch heeft hij ervoor gekozen om Jezus te verraden, omdat hij het geld lief had. Want hij was niet alleen een liefhebber van het geld, hij was ook nog eens een dief van de portemonnee van de discipelen. En wat heeft Judas gekregen, vers 18? Een stuk grond. Voor het loon zijner ongerechtigheid. En dan zegt Petrus ook hoe hij is gestorven. Voorover gestort is hij midden opengereten en zijn ingewanden zijn naar buiten gekomen. Dus hij is een gruwelijke dood gestorven. En iedereen, vers 19, die te Jeruzalem woont, die heeft daarvan gehoord. Die weet ervan wat hen is overkomen. En ze noemen dat de grond dat hij heeft gekregen bloedgrond. En welke link legt Petrus, vers 20? Want er staat geschreven in het boek van de psalmen, zijn plaats worden woest en er zijn niemand die erop woont. God profiteerde daar al van. Honderden jaren op voorhand dat dit zou gaan gebeuren. Maar niet alleen dat. God profeteerde ook dat wanneer dat zou gaan gebeuren, dat een ander zijn plaats zou gaan innemen. En natuurlijk, zij zijn daar in Jeruzalem en zij zitten in die situatie en Judas is er niet meer en de plaats moet worden ingenomen. En wat zijn de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om de plaats van een apostel te kunnen innemen? Raf of Michael? Jonas?
Ja, ze moeten aangesloten zijn in al de tijd dat de Heer Jezus bij hen in en uitgegaan was.
Mm-hmm.
Ja, het beginnen van de doop van Johannes tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Ja, ik lees eigenlijk gewoon vers 22. Ja.
Dus
één dus die ook getuigenis geweest van zijn opstanding.
Ja. Als vandaag de dag natuurlijk iemand naar jou komt en die zegt, ik ben een apostel van Jezus, dan moet je even gaan nadenken en jezelf een vraag stellen. Hier is iemand die verkozen wordt door de apostelen, om bij de apostelen te kunnen komen. En waaraan moet die voldoen? Die moet een ooggetuige zijn geweest En die moet met Jezus hebben gewandeld en geleefd samen met de andere discipelen. In al de tijd vanaf Johannes de Doper, totdat Jezus is opgenomen in de hemel. Die een ooggetuige is geweest van de opstanding van Jezus Christus. Natuurlijk, als vandaag de dag iemand naar jou komt zeggen, ik ben een apostel, dan heeft hij toch wel een probleem. Want hij was er niet bij. Hij heeft niet gezien en gehoord wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft niet gezien hoe Jezus uit de dood is opgewekt. Dus, dan hebben we een dilemma. Maar dit is alleszins wat de Bijbel zegt. Wie de plaats van Judas mocht innemen, moest een ooggetuige zijn. En, tot slot, vers 23 tot en met 26, zij stelde er twee voor. Twee mannen voldeden aan de beschrijving. Jozef, genaamd Barsabbas, die de bijnaam Justus had, en Matthias. En zij baden en zeiden, wijs jij, Heere, die aller harten kent, die ene aan, die jij van deze twee hebt uitgekozen, om de plaats van deze dienst en dit apostelschap in te nemen, waarvan Judas vervallen is om naar zijn eigen plaats te gaan. En zij lieten hen loten, en het lot viel op Matthias, en hij werd gekozen verklaard bij de 11 apostelen. En nu zien we, er zijn terug 12 apostelen, maar ze zijn nog altijd in die tijd dat ze moesten wachten in Jeruzalem op de belofte van de Vader. En in hoofdstuk 2, natuurlijk, we kennen het verhaal, dus ik denk wel het verhaal dat we misschien het meeste lezen uit het boek van Handelingen. De Pinksterdag, als de geest van God wordt uitgestort over de apostelen. En wat er zich dan ontwikkelt. Zullen we het vandaag tot hier laten. Amen.